Goedemorgen. Het is opvallend hoe de koppeltjes mooi samen zitten, man en vrouw. Meestal is er wel één die ergens anders zit. Of in de crèche, of in de zondagsschool, of... Oei. Uw vrouw heeft een dringend probleem, Emiel. Ja. Emiel, je had geen beter lied kunnen uitkiezen als laatste lied voor de preek. Je zult straks wel merken waarom. De preek vandaag gaat over, inderdaad, God die een God van trouw is. Hij legt dingen vast, hij belooft dingen. En soms kan het honderden, duizenden jaren duren voor je de belofte ziet waarkomen, waar gebeuren, tevoorschijn komen. En de Bijbel zegt het op sommige plaatsen, hè, van soms zijn er momenten dat mensen gaan twijfelen aan wat God beloofd heeft, omdat het zo lang duurt. En sommige stukken van wat vandaag naar voren zal komen, zal ook blijken van ja, wat God lang, lang, lang geleden beloofd heeft, daar zitten we voor een stuk nog op te wachten. We gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11, vanaf vers 25. Dus de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 11, vanaf vers 25. Gaat het goed komen of gaat het niet goed komen? Oké. Natuurlijk het probleem als je een preek opneemt, dan vragen mensen zich af, wat is er dan toch aan de hand? Dus Romeinen 11 vanaf vers 25 tot 32 wil ik met u lezen. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden, en dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Zij zijn, naar het evangelie, vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Ik wil eerst bidden. Heere God, we gaan in uw woord over dingen, vanuit uw woord over dingen spreken, over dingen nadenken die moeilijk zijn. Moeilijk misschien om te begrijpen, moeilijk misschien om te aanvaarden, moeilijk omdat we naar dingen kijken en niet goed weten hoe we daarmee om moeten gaan. Maar Heere, uw woord is een betrouwbaar woord. Uw beloften zijn betrouwbaar. U zelf bent betrouwbaar, Heere. En omdat u betrouwbaar bent, vertrouwen we op uw woord en wil ik ook zelf vertrouwen dat u me helpen zult in de tijd die komt om uw woord helder te kunnen brengen en trouw te zijn en nederig. Amen. Ik moet bekennen dat de preek die ik jullie ga brengen een preek is die ik een aantal jaren geleden zelf gehoord heb en met jullie wil delen. Maar voor we erin duiken, eerst wat inleidende gedachten. Ik weet niet of u een krantenlezer bent, of een nieuwskijker bent, of een nieuwsluisteraar bent, of een fan bent van de redactie om te volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld. En als u dat doet, als u zo bent, dan wordt u elke dag overspoeld met massa's slecht nieuws. U kunt er niet omheen. En ofwel vindt u dat een heel overweldigende ervaring, telkens opnieuw. Ofwel loopt u het gevaar, zoals ik bij mezelf vaak merk, dat je door de overvloed aan slecht nieuws, aan moeilijke dingen, dat je apathisch wordt. Dat je een stuk afstand gaat opbouwen, emotioneel, omdat er gewoon zoveel is. Waardoor je de neiging hebt om het niet meer te lezen, om niet meer te willen horen, om niet meer te willen kijken. Om de reactie misschien te hebben, de reflex te hebben van iedere dag heeft genoeg aan zijn zorgen en mijn leven heeft al genoeg zorgen. Wat zal ik mij zorgen maken om de problemen van een ander? Dat gevaar merk ik bij mezelf. En we kunnen niet het gewicht van de hele wereld op onze schouders dragen, maar we kunnen wel het gevaar lopen dat de wereld ons geen zier meer kan schelen. Ik wil met jullie vandaag nadenken, stilstaan bij een conflict dat nooit helemaal uitdooft en heel recent weer heropgeflakkerd is, namelijk het conflict tussen Israël en zijn directe vijand vlakbij. En naast de overvloed aan moeilijke dingen die op je afkomen, of zware dingen die op je afkomen als je naar het nieuws luistert, heb je bij dit specifieke probleem vaak het gevoel dat het bijzonder complex is. Dat het niet makkelijk is om op 1, 2, 3 te zeggen van zo zit het in elkaar, zo moet je ernaar kijken, dit is de oplossing. En dat de mensen eens verstandig worden en het zo simpel gaan aanpakken. Het probleem wat je bijkomend hebt, zeker als je dan gaat lezen of horen in de pers, dat je overspoeld wordt door vaak een overvloed aan vaak eenzijdige meningen. 90-95% van wat je in de media leest is woede en kwaadheid tegen Israël. En wat het extra moeilijk maakt, is dat beide partijen in het conflict zowel historische als religieuze claims hebben. Zowel historisch zeggen ze van, om die reden vinden we dat dit onze plek is. En we vinden dat God dat ook bevestigt en zegt. Dat maakt het extra moeilijk. En om er nog een schepje bovenop te doen, in beide kampen hebben we broers en zussen zitten. In beide kampen heb je christenen die zich vermoedelijk bijzonder verdeeld voelen om dit conflict. En je hebt als christen de neiging, vanuit het kennen van de Bijbel, heb je de neiging om naar dit conflict anders te kijken dan naar andere conflicten, omdat het nu eenmaal over Israël gaat. We voelen ergens aan van, ik moet een andere bril opzetten om hier naar te kijken. En de uitdaging van morgen is van, is dat zo en in welke mate is dat zo? En de vraag die je kunt stellen is, heeft Gods woord hierover iets te zeggen? Dat is de uitdaging. En als dat zo is, dan denk ik dat Gods woord de bedoeling heeft om ons denken, ons bidden, ons spreken en misschien zelfs ons handelen te beïnvloeden. Dat is de bedoeling. Dat vind je ook in 2 Timotheüs 3 vers 16, waar Paulus tegen Timotheüs zegt, elk schriftwoord is van God ingegeven en heeft tot doel om een aantal dingen te doen. Je moet het thuis maar eens opzoeken. 2 Timotheüs 3 vers 16. Gods woord dient om ons denken te beïnvloeden. In Romeinen 12 vers 2 daagt Paulus zijn lezers uit om vernieuwd te worden in hun denken. En 2 Timotheüs 3 vers 16 maakt duidelijk dat de Bijbel daar claims op legt om je denken te vernieuwen. En dus vandaar dat ik wil proberen om ook dit conflict te bekijken vanuit de Bijbel. Een ander vers, Hebreeën hoofdstuk 4, vers 12 en 13, zegt het op een andere manier, maar heeft uiteindelijk dezelfde inhoud. Gods woord is scherper als een tweesnijdend zwaard. Even lezen, Hebreeën 4, vers 12 en 13. Want het woord Gods, het is niet alleen als een scherp zwaard, het is meer dan dat. Want het woord Gods is levend. Wat betekent, het is niet zomaar opgeschreven een paar duizend jaar geleden, waar mensen dan informatie kunnen uitputten. Nee, ook vandaag. Het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat doet het? Het dringt door. Zo diep dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Ik hoop niet dat je de Bijbel leest met de bedoeling van, ik wil eens wat nieuws horen of leren. Dat is op zich wel goed, maar als je dit leest, denk je van, Gods woord bedoelt veel meer dan dat. En het kan misschien heel beangstigend zijn om dat zo te lezen, maar het staat er wel zo, dat dat Gods doel is met zijn levend en krachtig woord. Ik spring naar Romeinen hoofdstuk 11 terug, wat ik daarnet gelezen heb. En daar worden we al gelijk geconfronteerd met een aantal bijna tegenstrijdige zaken. Zaken die, als je ze apart bekijkt, wat ik nu ga doen, denkt van oké, dit klinkt redelijk. En als je ze bij elkaar legt, denk je van, hoe moet dit? Wat ik niet gelezen heb en wat ik even onder jullie aandacht wil brengen, is in vers 16. Het tweede stuk van vers 16 van hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 11, vers 16. En mensen die het niet fijn vinden om een preek te hebben met veel bijbelteksten, die gaan bijzonder ontgoocheld zijn vandaag. Wat staat er in het tweede deel van vers 16 van het elfde hoofdstuk? De wortel is heilig, dan ook de takken. En dan spring ik naar vers 28, het tweede deel. Naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Het gaat hier om Israël, het gaat hier om de Joden. Het gaat hier om Paulus die zegt van, hoe bekijk ik mijn volksgenoten? Wat heeft God daarover te zeggen? Wel, wat zegt God? Naar de verkiezing zijn ze geliefden om der vaderen wil, en de kans is groot dat die vaderen waar hij naar bedoelt, Abraham, Isaac, Jacob, dat de wortel zijn. De wortel is waar hij van spreekt in vers 16, namelijk, de wortel is heilig, dan ook de takken. Omdat de wortel heilig is, omdat het verbond wat God met de voorvaderen heeft gesloten, daarom is de boom heilig. Het klinkt herkenbaar, betrouwbaar en vertrouwd. Maar als je dan naar andere versen kijkt in datzelfde hoofdstuk 11 van Paulus, dan kom je andere dingen tegen. Ik zei er net, na de verkiezing zijn ze geliefden om der vaderen wil, en net ervoor staat er, zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Ze zijn geliefden omdat ze verkozen zijn, en terzelfde tijd zijn ze vijanden van het evangelie. In vers 25, het tweede deel, staat er, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Een gedeeltelijke verharding is over hen gekomen. En dat is niet alleen Paulus die dat zo omschrijft. En misschien heb je het gevoel van, hij is te hard voor zijn eigen volk. Maar ook Jezus was hard voor mensen die niet in hem geloofden. Als je naar Johannes hoofdstuk 8 gaat, vers 42 en 43, dan kom je daar een discussie tegen tussen Jezus en de fariseeën. En Jezus maakt hen heel duidelijk dat als ze niet in hem geloven, dat het oordeel klaar ligt. Jezus zei tot hen, Johannes 8, vers 42, indien God uw vader was, zoudt ge mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woorden niet kunt horen. Op een andere plaats zegt, wie mij niet heeft, heeft de Vader niet. En dat is het oordeel wat op het volk van God ligt, dat Jezus niet wil erkennen. Vandaar dat Paulus zegt dat er een verharding ligt op het volk. Ze willen hem niet kennen. En God verhardt hen, waardoor ze hen niet meer kunnen kennen. Vreselijk moeilijk als mens om dat te begrijpen. Misschien zelfs moeilijk om het te aanvaarden. Maar het is toch zo zoals de Bijbel erover spreekt. Dus verkozen, geliefd in Gods ogen en verworpen omdat ze vijanden zijn van het evangelie. En toch staat er, de wortel is heilig, de boom is heilig. En dan spreekt hij verder over takken die afgebroken worden en die dan weer zullen ingeplant worden. Dat is het conflict waar we mee zitten. Dat is de worsteling in je gedachten die je hebt als je over dit conflict een mening wil vormen. En in wat volgt wil ik 7 punten, statements naar voren brengen over Israël en hun claim op het land en de tegenstanders van Israël en hun claim op het land. Maar we bekijken het vanuit Gods woord. Standpunt nummer 1. God koos zich Israël als zijn volk. Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 6. Ik hoop dat ik snel genoeg de Bijbelstukken zelf vind. Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 6. Waar God tegen zijn volk zegt, want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Het favoriete volk van God. Door hem uitgekozen. Niet om enkel en alleen met dit volk bezig te zijn, dat kom je later in Deuteronomium tegen. De oproep van God naar zijn volk toe om een getuigend volk te zijn van de grootheid van God. Maar hier zien we heel duidelijk, God kiest zich een volk uit. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, het land is een onderdeel van de eeuwige erfenis voor Abraham en zijn afstammelingen. Dat vind je in Genesis verschillende plaatsen. Genesis hoofdstuk 15, vers 18. Genesis 15, vers 18. De 10 dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Dat is de belofte die Abraham krijgt. En later in Genesis 28 bevestigt God in een droom die belofte opnieuw aan Jacob. Genesis 28 vers 13. Ik ga het niet lezen, maar je kunt het daar vinden. Genesis 28 vers 13. God herhaalt exact dezelfde belofte opnieuw aan Jacob. En in Genesis 48 vers 3, dan zie je dat Jacob vlak voor zijn dood Jozef bij hem roept en zegt van, Jozef, ik wil jou aan iets herinneren en ik wil jou iets vragen. Ik wil jou iets opdragen. Ik wil jou herinneren aan de belofte die God gemaakt heeft aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Namelijk het land dat hij aan ons beloofd heeft. En zegt Jacob, ik wil dat als jullie hier weggaan, dat jullie mij meepakken. Ik wil begraven worden in het land van belofte. Het land is onderdeel van de eeuwige erfenis van Abraham en zijn afstammelingen. En hier begint het natuurlijk behoorlijk warm te worden als je gaat discussiëren. Want je gaat met de islam praten en dan krijg je natuurlijk bijna hetzelfde te horen. Wij geloven dat de God van de Bijbel de enige God is, de enige ware God is, en dat wat Hij zoveel duizenden jaren geleden beloofd heeft, dat die belofte een eeuwige belofte is. Want zo staat het beschreven. Ik maak een eeuwig verbond en ik maak een eeuwige belofte. Statement nummer 2. Statement nummer 3. De belofte aan Abraham, en dus ook de belofte van het land, zijn slechts van toepassing voor het ware geestelijke Israël, niet voor het ongelovige Israël. Dat vind je in Romeinen hoofdstuk 9. Als je de brief van Paulus aan de Romeinen leest en je wil zijn visie, via God dan geïnspireerd, zijn visie lezen over hoe ga je nu om als christen met de positie van Israël, dan moet je eigenlijk hoofdstuk 9, 10 en 11 lezen. In vers 6 en 7 van hoofdstuk 9 daar staat: maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Dat is precies wat Emiel daarnet uit Timotheus heeft gelezen. Het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Maar wat zegt hij er dan bij? Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. En zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Als Jood geboren zijn, geeft je eigenlijk geen enkele garantie. Geen enkele claim die je kan leggen op de belofte van God, enkel en alleen maar omdat je zegt van ik ben een Jood. Ik ben een afstammeling van Abraham. Dat is de discussie die Jezus ook krijgt met de fariseeën op een bepaald moment. Van, jullie zeggen wel dat Abraham jullie vader is, maar eigenlijk heb je er niks van begrepen. Door uitverkiezing en nageloof in Jezus kan je terug ingeënt worden. Dat is wat we lezen in hoofdstuk 11, vers 23. Dus je geboorterecht geeft je geen enkele garantie. En als ik dan verder lees in vers 8 van hoofdstuk 6, dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. En het is precies het nageslacht van Abraham die de belofte krijgt. Jood zijn is niet voldoende. Je moet nageslacht van Abraham zijn in de echte geestelijke betekenis van het woord om recht te hebben op de beloftes die God gegeven heeft aan Abraham. En hetzelfde geldt voor niet-Joden. Op een bepaald moment krijg je de indruk dat het grootste deel van het Nieuwe Testament gaat over de heidenen die binnengehaald worden in het Koninkrijk van God. Maar ook wij kunnen niet zomaar claimen dat we beloftes van God naar ons toe kunnen trekken, alleen maar omdat we erbij gehaald zijn als heidenen. Ook voor ons geldt precies hetzelfde. Geloof in Jezus is noodzakelijk. Je komt dit op een heel scherpe manier, als ik terugga naar Israël, je komt het op een heel scherpe manier tegen in het Oude Testament. Wat je voortdurend ziet, en de basis daarvan ligt in Deuteronomium 28, waar God heel duidelijke afspraken maakt met zijn volk en zegt van kijk volk, we gaan heel goede afspraken maken. Jullie zijn mijn volk, ik heb jullie uitgekozen, maar we gaan heel duidelijke afspraken maken. Wandelen jullie in mijn geboden, in mijn wet, dan zullen jullie het land beërven, dan zal mijn zegen op jullie zijn, dan zullen jullie in vrede leven, dan zullen jullie overvloed kennen, enzovoort, enzovoort. Maar o wee, als je mij de rug toekeert, dan heb je niks meer dat je kan claimen wat mijn beloftes en zegen betreft. En je ziet het in de praktijk ook meerdere keren gebeuren. Dat ze worden weggehaald uit het land. Weggehaald. En je merkt ook dat als de Joden dan tot inkeer komen, dat hun inkeer nooit als argument gebruikt van God, we hebben recht op dat land, we willen dat u ons terugbrengt. Het enige wat ze zeggen is van God, we hebben gezondigd tegen uw wet, we hebben gezondigd tegen het verbond, we hebben het achter ons gegooid, wilt u alstublieft zich weer ontfermen over ons? Ze gaan nooit claimen waarvan ze weten dat ze eigenlijk geen recht meer hebben door hun ongehoorzaamheid. Dus ze hebben geen recht op de claims als ze niet nageslacht zijn van Abraham in de geestelijke zin van het woord, in de echte zin van het woord. Dat hebben sommigen in de geschiedenis gebruikt als een soort voorwendsel om vrij makkelijk Israël onder de voet te lopen, te mishandelen, te misbruiken. Maar ook daar vind je in de Bijbel voorbeelden van hoe God tekeer gaat tegen volkeren die zich keren tegen zijn volk. Ook al worden ze in zijn handen gebruikt als instrumenten, God gaat er tegen tekeer als ze in hoogmoed denken van we kunnen over het volk van God heen stappen zoals we willen. Ook daar zijn voorbeelden van in de Bijbel. In Jesaja hoofdstuk 10 vind je daar een voorbeeld van. En in Joël hoofdstuk 3 vind je daar een voorbeeld van. Van hoe God tekeer gaat tegen hoogmoedige volkeren die zijn volk onder de voet lopen. Ook al is het zo dat God het bedoeld had. Claim nummer 3. De beloftes aan Abraham, inclusief het land, zullen slechts geërfd worden door het ware geestelijke Israël, niet het ongelovige Israël. Statement nummer 4. Jezus Christus is de Joodse Messias, maar werd door zijn volk verworpen. In Matteüs hoofdstuk 16 vraagt Jezus aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan geven ze antwoorden: Elia, Johannes de Doper, en vul maar in. En dan zegt hij: maar jullie, wat denken jullie? Vertel jullie nu een keer wie ik ben. U bent Jezus de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt twee dingen. Petrus, wat jij daar gezegd hebt is waarheid. Jezus claimt voor de eerste keer wie hij is. Hij bevestigt wat Petrus heeft gezegd. Maar hij zegt ook: Petrus, besef goed, wat jij nu gezegd hebt is niet van jezelf. God heeft jou dat gegeven. Dezelfde vraag krijgt Jezus bij zijn recht, in de rechtspraak die hij moet ondergaan. Markus hoofdstuk 14, waar de rechter aan Jezus vraagt: ben jij de Christus? Markus 14 vers 61, ben jij de Christus? En Jezus zwijgt een lange tijd, maar op een bepaald moment zegt hij van: ik ben het. Jezus claimt dat hij de Christus is, de Messias, de lang verwachte, de beloofde Zoon van God. En ook, hoe vreemd het ook mogen klinken, Johannes de Doper, degene die gepreekt heeft aan het volk en gezegd heeft van: er komt er één die door God gezonden is, zit in de gevangenis, zit behoorlijk depressief in de gevangenis, begint te twijfelen en stuurt zijn discipelen uit om te vragen van: ben jij het? Ben jij het? En Jezus stuurt ze terug en zegt van: kijk, dit is wat je ziet. En zegt Jezus: zalig zij wie geen aanstoot neemt aan mij. Jezus noemt zichzelf niet alleen de Christus, de Zoon van de levende God. Hij noemt zichzelf ook een struikelblok. En hij zegt: zalig zij die niet struikelen over mij. En later in de Bijbel wordt hij niet alleen struikelsteen genoemd, maar ook hoeksteen, fundament van het geloof. Jezus Christus is de Joodse Messias, maar werd door zijn volk verworpen. Statement nummer 4. Statement nummer 5. Het huidige, seculiere Israël heeft vandaag geen goddelijk recht op het land. En om die reden moet een oplossing gezocht worden op basis van internationale principes van rechtvaardigheid, ontferming en haalbaarheid. Op basis van de eerste vier punten, op basis van wat we uit Gods woord naar voren zien komen, moet je tot deze conclusie komen. Dat het deel van Israël dat zich verhardt en Jezus niet aanvaardt als Heer, is geen nageslacht van Abraham, heeft geen recht op de beloftes die God aan Abraham en zijn nageslacht heeft gemaakt. En in die zin kan Israël niet claimen op basis van Gods belofte dat het land van hen is. En toch worden we als christen uitgedaagd in dit conflict, maar eigenlijk in alle conflicten. Conflicten tussen mensen of veel grotere conflicten worden we uitgedaagd om Bijbelse principes te hanteren. En die betekenen dat je niet zomaar aanvaardt wat Israël doet, dat je niet zomaar afkeurt wat de Palestijnen doen. Je zult moeten nadenken, wat leert Gods woord mij over conflicten? Wat leert Gods woord mij over rechtvaardigheid? Over ontferming die je hebt voor anderen? Over genade die je betoont? Zoals je dat ook probeert toe te passen als je kijkt naar andere conflicten in de wereld. En in die zin kan je heel duidelijk als christen een mening hebben en zeggen van terrorisme kan je nooit goedkeuren. Buitensporig geweld kan je nooit goedkeuren. Goddelijke claims die gemaakt worden op wat dan ook kan je nooit goedkeuren tenzij ze onderbouwd zijn door Gods woord. En in die zin blijft het een zeer moeilijk probleem, want je kunt Bijbelse principes hanteren om er naar te kijken, maar de volgende stap die je dan wil zetten van wat moet ik eraan doen? Wat moeten onze regeringsleiders eraan doen? Wat moet de Europese gemeenschap eraan doen? Wat moet Amerika daarover zeggen? Hoe moeten andere landen daarmee omgaan? Bijzonder moeilijk. Bijzonder moeilijk, maar zo zijn alle conflicten. Als je over Oekraïne en Rusland nadenkt, dan kan je heel simpelweg zeggen van Rusland moet zijn vingers daarvan afhouden. En als je gaat graven, dan wordt het veel complexer. En zo met alle andere problemen die je hebt. Statement nummer 5. Statement nummer 6. Door geloof in Jezus Christus worden heidenen onderdeel van de belofte aan Abraham en dus ook de belofte van het land. Romeinen hoofdstuk 11, we keren terug naar Romeinen. Romeinen hoofdstuk 11, vers 17. Indien nu enkelen van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde loot daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroemt u dan niet tegen de takken. Zegt tussen haakjes ook iets over onze houding, dat er nooit plaats voor trots kan zijn als niet-Jood en toch deel van Gods volk. Beroemt u dan niet tegen de takken? Maar hier staat wel heel duidelijk, je bent erbij gehaald op basis van het geloof in Jezus Christus en je krijgt deel aan de boom, aan de beloftes die bij die boom horen. In de Efezebrief, hoofdstuk 2, vers 12 en 13... Er staat dat gij ten dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Vroeger zonder verbond, zonder beloftes. Niks om te claimen. Nu door het geloof in Christus deel van de hele oude beloftes die God aan Abraham en zijn nageslacht heeft gemaakt. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 21. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 21 en volgende. Daarom, niemand beroeme zich op mensen. Alles is immers het uwe, het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Door geloof in Jezus Christus worden heidenen onderdeel van de belofte aan Abraham. En zoals in 1 Korinthe 3 staat, alles is het onze, omdat wij in Christus zijn. Het zevende en laatste statement. De volledige vervulling van de belofte, de volledige visuele realisatie van de erfenis die God beloofd heeft aan Abraham en zijn nageslacht, die komt pas vrij bij de tweede komst van Christus. Vandaar dus dat je geen wapens kan gebruiken om dingen te claimen waar je geen recht op hebt, en dat we als christenen uitgedaagd worden veeleer om onze levens neer te leggen in dienst van Jezus, eerder dan van de wapens op te nemen om dingen te bevechten waar we geen recht op hebben. In Johannes hoofdstuk 18 zegt Jezus heel duidelijk: het koninkrijk waar jij mij naar vraagt, Pilatus, en het koninkrijk waar ik van spreek zijn totaal verschillende zaken. Je hebt er niks van begrepen. Johannes hoofdstuk 18 vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En het heeft ook geen militaire macht. Ook al zou ik God kunnen vragen om militaire macht, bij manier van spreken, tevoorschijn te halen, mijn koninkrijk zit anders in elkaar. En Jezus zal bij zijn tweede komst een hele hoop dingen herstellen. De belofte aan Abraham zal voor het eerst volledig en zichtbaar waargemaakt worden. Maar wat daaraan vooraf gaat, staat in Romeinen hoofdstuk 11. Er moet eerst de volheid der heidenen binnengaan. In Romeinen hoofdstuk 11 vers 25. Totdat de volheid der heidenen is binnengegaan, dat is het eerste wat moet gebeuren. En het tweede wat zal gebeuren, is dat daarna gans Israël zal behouden worden. Dat er een wonder zal gebeuren. Je kunt het bijna niet anders voorstellen. Mensen die misschien al het voorrecht hebben gehad om te getuigen tegen een Joodse niet-christen, zullen waarschijnlijk ondervinden dat dat bijna even moeilijk is als getuigen tegen een Vlaming. Want de een is overtuigd van zijn gelijk op basis van het Oude Testament en de ander is absoluut niet geïnteresseerd. Best wel moeilijk. Maar er komt een wonderlijk moment in de geschiedenis dat God de verharding van zijn volk zal wegpakken en dat ze Jezus wel zullen aanvaarden. Hoe dat zal gaan, zoals jouw bekering een wonder is, ik hoop dat je daarvan overtuigd bent, zo zal dat wonder ook gebeuren. Totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Ik ben rond met mijn 7 punten. En toen ik dit aan het voorbereiden was en ook andere dingen heb gelezen, dan besefte ik van, ik moet ervoor waken voor mezelf, dat dit niet een lijstje wordt van punten waarvan ik denk van, oké, dit weet ik nu weer. Dit heb ik opnieuw geleerd. Zoals ik aan het begin zei, de bedoeling van Gods woord is dat het ons denken beïnvloedt, dat het ons bidden beïnvloedt, dat het ons spreken beïnvloedt, en dat het ons handelen beïnvloedt. En mijn gebed voor mezelf is dat de waarheid uit Gods woord, ook met het oog op dit bijzonder complexe en emotionele conflict tussen Israël en Palestina, dan hoop ik dat de waarheid van Gods woord mij uit mijn apathie haalt en mij dwingt tot actie, welke actie dan ook, die gepast is op basis van Gods woord. Laat ons bidden. Heere God, u weet hoe ik in elkaar zit, Heere. U weet hoe ik geneigd ben om dingen te willen bestuderen, te begrijpen en desnoods zelfs door te geven en uit te leggen. Maar Heere, uw woord wil veel meer dan dat bewerken in mijn leven. Dat is precies wat in Hebreeën 4 staat. Uw woord wil doordringen in mijn hart, wil dode plekken wegsnijden, wil levend maken wat dood is in mijn hart, Heer. En ik beleid dat er veel dingen zijn die ik hoor, die ik zie, die ik meemaak, waar ik van een hele grote afstand sta naar te kijken, onbewogen. En daarom is mijn gebed voor mezelf in de eerste plaats, Heer, maak mijn hart bewogen voor die dingen waar uw hart voor bewogen is. Voor verloren mensen. Het doet pijn aan uw hart, Heere, dat het offer van de Heere Jezus, dat we zo net mochten vieren, door zo gigantisch veel mensen genegeerd wordt, bespot wordt, waardeloos gevonden wordt, onbegrijpelijk gevonden wordt. Daarom, Heere, maak mij een betrouwbare, liefdevolle, biddende getuige, levende getuige van U, Heere Jezus. Ik vraag het U uit genade. Amen.